Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raders heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslacht. En wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 27 en daarvan vers 14 tot en met vers 26. Handelingen 27, vers 14 tot en met 26 worden u genoemd als de schriftlezing.
Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee de weg gerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. De welke opgehaald hebbende, gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en alzo zij vreesden dat zij op de droogte van Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweder geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En alsnog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaardigd te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want deze nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken alle die met u waren. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond de gelezen versen overdenken en daarvan lees ik u alleen nog het 23ste en 24ste vers, waar Gods woord en een deel van onze tekst luidt: Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien, zeggende: Vrees niet, Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen voor deze dienst. Heere, op deze door de weekse avond schenkt u het ons, dat we onder uw woord mogen komen. We hebben dat, zoals we hier vanavond zijn of zoals we meeluisteren, geen van allen verdiend. U vraagt nog naar mensenkinderen. U laat uw woord nog uitgaan. En wie kan er recht op laten gelden? Heere, wilt u ons geven dat we mogen beseffen wat een voorrecht het is. Dat u zo tot ons wil komen en dat u zo arbeid ten koste wil leggen aan onze zielen. En Heere, als wij daarbij stilstaan en daartegenover zien wie wij in de achterliggende dag en dagen geweest zijn voor uw aangezicht, o moet dan schaamte ons hart niet vervullen. Is er dan geen reden om ons voor u de Heere te verootmoedigen? Om u onze zonden van bedrijven van nalatigheid te belijden? Heere, laat het ons maar zien, opdat wij ons voor u de Heere zouden mogen verootmoedigen. U kent ons zoals we hier vanavond aanwezig zijn of zoals we meeluisteren, in heel verschillende omstandigheden. Mogen we bijzonder hen aan u opdragen die het moeilijk hebben. En u kent ze, die vanavond zich in een storm bevinden. Niet letterlijk, maar wel gezien de nood van het leven. Heere, wat wij niet weten, dat is bij u bekend. En gedenk allen, Heere, die heen en weer geslingerd worden door de stormen van het leven en op de golven van de moeite en van de tegenslag. En zou u, Heere, willen geven dat wij door uw genade mogen doen wat Paulus mocht doen. Want hij heeft daar in de duisternis, toen er geen zon en sterren te zien waren, een gebed opgezonden en hij heeft geworsteld aan de troon van uw genade om hulp en gunst te krijgen. En u gaf het. Heere, wilt u geven dat we dat ook mogen doen, in tegenslag en moeite. Dat wij ermee op de knieën mogen komen om tot u te roepen. Er kan juist wanneer wij ons in de stormen van het leven bevinden, zoveel opstand en tegenstand zijn, waardoor we ons zo ongeschikt voelen om te bidden. Waardoor er ook zo'n verzet kan zijn om uw naam aan te roepen, maar wil u dan toch geven dat we niet anders meer kunnen dan tot u uitgedreven onze beden opzenden tot u. Heer, u kent ook degene vanavond die in geestelijk opzicht in een storm verkeren, omdat u hen hebt ontdekt aan het grote gevaar waarin ze zijn, dat ze beseffen dat ze aankoersen op de ondergang wat hun levensschip betreft, omdat ze de rollende donder van uw wet en van de aanklachten van uw wet over hun leven horen. Heere, zou u ze vanavond onderwijs willen geven vanuit deze geschiedenis en vanuit dit woord. We bidden u, Heere, voor de rouwdragenden. Heel bijzonder denken we aan de familie van de Vlies, met wie we deze morgen bij het geopende graf stonden. We dragen ze aan u op, Heere. De kinderen en de kleinkinderen, andere familieleden en betrokkenen. Wil u ze gedenken en wil u de roepstemmen heiligen aan hun hart. Heere, sterk en help alle zieken. Ook degene van wie de toestand ernstig is. En we denken ook aan onze zuster de Breeën in Krimpen aan de IJssel. Heere, wilt u haar gedenken als ze zo bijzonder zwak geworden is. En als ze ook tot vandaag toe een aantal uren niet eens in staat was om te spreken. Heere, wil u geven wat nodig is naar het lichaam, maar boven alles voor haar ziel. En gedenk ook allen die haar lief zijn. Ook degene die haar verzorgen. En mogen we dan ook aan u opdragen, degene die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, in de ouderenzorg, maar ook in de ziekenhuizen en op andere plaatsen. Heere, wil u ze sterken en helpen, als ze in hun verantwoordelijke werk zoveel hebben te doen. Gedenk, Heere, aan degenen die het om andere reden moeilijk hebben. U ziet alle moeite, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En we bidden u, wilt u geven dat we dat mogen doen? Wilt u aan ons denken zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren? Zou u het woord van deze avond willen gebruiken, Heere, tot bekering van hen die onbekeerd zijn, tot onderwijs van hen die u bracht op de weg ten leven, ook tot vertroosting en tot vermaning van uw kinderen. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, uw vervolgde kerk gedenken? Gedenk ons land en volk. Sterk onze overheid, geeft u, Heere, ook onder ons nog een terugkeer tot uw woord en tot uw geboden. Dat bidden we u ook als het gaat om het kerkelijk erf en het kerkverband waarvan we deel uitmaken. U weet van de zorgen, u weet van alles wat er speelt en u weet van de koers. We bidden of u als de God van wonderen zou willen opstaan. En of u nog wil geven wat nodig is, of u ook uw zegen zou willen verbinden aan de verklaring die naar buiten gebracht is ten aanzien van het gezag van uw heilig woord. Heere, we mogen u wel bidden om een wonder. Zou u die verklaring nog willen gebruiken in het midden van onze kerken en tot zegen willen stellen, opdat een verkeerd omgaan met uw woord, waarbij uw woord wordt teruggebracht tot iets dat waar moet worden, of dat maar ten dele zeggingskracht heeft, omdat het gestempeld is door de tijdsomstandigheden en omdat er heel veel gerelativeerd moet worden in het licht van de tijd, geeft u dat die geest gekeerd mag worden, Heere. En zou u niet alleen aan het kerkverband willen gedenken waartoe wij mogen behoren, maar ook andere kerkverbanden. En er zullen vanavond onder ons toch ook mensen zijn die tot andere gemeenten behoren. We dragen ze aan u op en we bidden u. Zou u bijeen willen brengen wat bijeen hoort. En Als het zo is dat we elkaar ook onder het woord ontmoeten mogen, Heere, zou u nog willen geven dat er iets ondervonden wordt van wat de dichter van de 119e psalm zong. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Heere, zou u de Satan nog willen schelden? Zou u alle dwaling en verkeerde geest nog willen tegenhouden? En zou u uw woord heerschappij willen laten hebben? Ook vanavond onder ons, ook in onze harten en in onze levens. We dragen onze jonge mensen aan u op in de stormen van het leven en in de stormen van deze tijd. Ook als er onder hen zijn die met tegenslag te maken hebben. Maar er zijn er ook die door de voorspoed worden meegevoerd, Heere. Er zijn er ook met wie het betrekkelijk goed gaat. Die voorspoed kennen, hè? Geef toch, Heere, dat het te midden van die voorspoed niet zal uitlopen op het levenseinde van de rijke dwaas, die zich bekommerde om de zorgen van deze tijd in zijn voorspoed. Totdat u het sprak, gij dwaas, deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En wiens zal het zijn? En als we dan vanavond nog mogen horen hoe daar een gevangene staat, naar de menselijke maatstaven wel de ellendigste van alle mensen, onderweg naar de man die hem uiteindelijk te marteldood zal doen sterven, maar die je toch getuigen mocht midden in de storm, de God wiens ik ben en wien ik dien. Heere, wil dan geven dat we heilig jaloers mogen worden op deze godsgezant en dit kind van u dat zo spreken mocht. En wil u iets van de genade die u verheerlijkt in het leven van Saulus van Tarse ook aan ons schenken. We bidden het in de vergeving van al het zondige, u vragend om kracht en hulp voor alle die een taak hebben deze avond. En laat de warmte ook geen hindernis vormen bij het luisteren. Dat alles uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 107 en daarvan 13a en 14b willen we zingen. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. En dan het tweede gedeelte van vers 14, wat heel bijzonder geldt voor Paulus in onze tekst. Doch toen zij in het gebed tot Israëls Heere zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellende. 13a, 14b van Psalm 107. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Het is, geliefde gemeente, een van de bekendste vragen en antwoorden uit onze Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. En hoe dat antwoord dan ook verder zijn vervolg krijgt. Maar het gaat me even om het eerste. Daar wordt beleden, de enige troost is dat ik het eigendom door genade mag zijn, in leven en in sterven, van Christus. En die belijdenis, die op Gods woord gegrond is, die horen we vanavond in onze tekstwoorden klinken. Als Paulus daar staat, midden in de storm, met de dood voor ogen, menselijk gesproken. En in de ogen van de andere opvarenden is het zo. Alle hoop op redding opgegeven. En dan zegt de apostel Paulus het door genade. De God wiens ik ben. Welke ik ook dien. Over die belijdenis willen we met Gods hulp nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden Paulus' belijdenis, Paulus' geloofsbelijdenis in de storm. Drie gedachten. Allereerst het moment van die belijdenis. Dan letten we op de verzen die aan vers 23 vooraf gaan. In de tweede plaats het geheim van die belijdenis. We lezen in vers 23. Dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien. En we hopen nog wel te horen in de grondtaal staan die woorden in een heel opmerkelijke volgorde. Zodat er uit de volgorde al iets blijkt van het geheim van Paulus' belijdenis. En tenslotte de zegen van die belijdenis. Want niet alleen Paulus is door de Heere zelf getroost, zodat hij deze woorden mag spreken en kan spreken. Maar de opvarenden zijn er ook goed mee geweest. Ze blijven gespaard. Dus het moment van Paulus' belijdenis, het geheim van Paulus' belijdenis en de zegen van Paulus' belijdenis. Het is, gemeente, voor de derde maal dat wij proberen na te denken over de pelgrimsreis van de apostel Paulus naar Rome. Een van de vorige keren, ik roep dat maar heel kort in uw herinnering terug, hebben we gehoord wie er allemaal aan boord waren van het schip waar Paulus die reis mee moest maken. Eigenlijk twee schepen, het eerste stukje op een kustvaarder en het tweede stuk van de reis, en daar zijn we op dit moment al, op een veel groter zeewaardig vrachtschip dat voer van Alexandrië naar Rome. Aan boord van dat schip zijn een kleine 300 man geweest. De zeelui, de soldaten die Paulus moesten bewaken, de medegevangenen van de apostel Paulus, mannen die voor een groot deel ter dood veroordeeld zijn geweest en die op weg waren naar het Colosseum om daar in een gevecht gesteld te worden tegenover de wilde dieren. En dan Paulus met door de goede hand van de Heere twee van zijn broeders. Lucas, de arts die voor Paulus zorgen kon, ook in moeilijke omstandigheden. En Aristarchus, een medewerker van hem en een broeder. Daar hebt u zo het gezelschap op dat schip. En we hebben dat schip zo zien varen en we hebben gehoord hoe dat schip al enige tegenslag heeft gekregen, zodat de reis veel langer duurde dan dat men aanvankelijk had gedacht. En dan komt dat schip aan, het was helemaal afhankelijk van de wind en hoe de wind waaide, maar dan komt dat schip uiteindelijk aan in de haven van Schone Havens, een plaats op Kreta. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Als dat schip daar komt, dan ontstaat er een meningsverschil over of de reis nog moet worden voortgezet. De hoofdman en de eigenaar van het schip en de stuurman, ze zijn van mening dat ze de reis nog een heel klein stukje moeten voortzetten. Nog, dat wordt bedoeld, nog ongeveer een dag varen. En dan zal het schip kunnen liggen in een haven, in een andere plaats, in het eiland, op het eiland Kreta, maar waar het geschikter is om te overwinteren. En daar zullen ze dan de winter doorbrengen. Het was nog maar een heel klein stukje wat er gevaren moest worden. Toen is Paulus opgestaan in Schone Havens en toen heeft Paulus gesproken met de ervaring die hij had als zeereiziger. Paulus heeft, zo las ik in een van de verklaringen, op dit moment al 11 reizen over de Middellandse Zee gemaakt die ons bekend zijn. Dat is een heel aantal. Hij heeft, dat weten we vanuit de tweede Korinthebrief die geschreven is voor deze reis. Hij heeft ook al schipbreuk geleden. Zelfs een nacht op zee moeten doorbrengen in de afwachting van redding. Dus Paulus kende de gevaren wel wat. En toch is dat het geheim niet van die waarschuwing die hij heeft laten klinken en van de woorden die hij heeft gesproken. Het geheim is dat de Heere hem dat liet zien. En toen heeft Paulus het gezegd in het 10e vers van dit hoofdstuk. Mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en de grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. U weet misschien nog wel, als u er was de vorige keer, dat daar in het Grieks letterlijk stond van onze ziel. Paulus heeft oog gehad voor de zielen van de mannen die met hem voeren. En vanuit bezorgdheid heeft hij deze woorden gesproken. Ze moesten zelfs geen dag verder varen. Ze moesten in die haven van Schone Havens blijven. Maar toen hebben we ook gehoord wat er stond in vers 11. De hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En toen zijn ze toch gaan varen en dan staat er in vers 13, alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden ze hun voornemen verkregen te hebben. En dan zien we dat grote schip zo met heel rustig weer varen aan de zuidkust van Kreta voorbij, op zoek naar een haven nog iets meer in westelijke richting, iets dichter bij Rome, waar ze uiteindelijk aan moeten komen. Maar wat op dit moment nog een hele grote zeereis is. Ze hebben gedacht dat ze hun voornemen verkregen. En dan haalt de Heere er een streep doorheen. Kan de Heere nog doen, gemeente, in mensenlevens? Een mens kan zijn koers uitstippelen. Een mens kan zelfs zijn wegdenken uit te vinden en iets doen wat hem goed lijkt. Maar de Heere kan er zo een streep doorheen halen. Misschien dat de omstandigheden eerst nog wel leken te wijzen op dat het goed was. En dan, dan zijn we bij het begin van de woorden die we vanavond willen overdenken. Maar niet lang daarna, vers 14, sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Euroclidon. Zomaar, onverwacht wat de zeelieden betreft, valt er van over de bergen op Kreta heen een stormwind naar beneden. die het effect heeft van een valwind met alle gevaren van dien. We kennen zo'n valwind ook wel vanuit het meer van Galilea en de geschiedenissen die zich daar afspeelden. Dan kon de wind ook komen vanuit het oosten, van over de Golanhoogte heen, het gebergte daarheen. En dan viel zo'n wind, als die over de bergen was, in één keer naar beneden en zorgde die ervoor dat er een enorme kracht werd uitgeoefend op het water. Wel, zo is het hier onder Kreta ook. De wind komt uit noordoostelijke richting. Dat betekent die moeilijke naam Euroclidon, de noordoostelijke stormwind. Die wind die valt over het hoge gebergte van Kreta heen naar beneden op het water, waar het schip voer in betrekkelijke rust. En dan wordt dat water opgezweept en dat schip dat wordt van de kust van Kreta verwijderd, afgeslagen zouden we kunnen zeggen. Kijk, zo staat het ook in vers 15. En als het schip daarmede weggerukt werd. En weggerukt, dat wil hier zeggen, van de kust van Kreta, van de zuidkust, de onderkant zouden we zeggen, als we naar de kaart kijken, van de onderkant van Kreta weggeduwd, verwijderd. En daar moesten ze nu juist naartoe. Een stukje verder wilden ze daar weer aan land. En nu is daar die storm die hen van het eiland afdrijft. De grote Middellandse Zee op. De mannen proberen het schip met de kop in de wind te sturen, maar dat lukt niet. Zo staat dat ook in vers 15. Het kon niet tegen de wind opzeilen en wij gaven het op en dreven heen. En als het schip dan zo'n 37 kilometer weggedreven is bij Kreta vandaan, dan komt het bij het eilandje Klauda. Tegenwoordig nog bekend, de kanttekenaren zeggen het ook, onder de naam Gozo. Het is nog te bezoeken, maar het schip raakt onder dat eilandje in even een betrekkelijke luwte en dan gaan de opvarenden op dat schip, dan gaat de bemanning van dat schip er alles aan proberen te doen om zichzelf in veiligheid te brengen. En laten we even bedenken, gemeente, dat is belangrijk om de geschiedenis en ook om de geestelijke betekenis van deze geschiedenis goed te begrijpen. Laten we bedenken dat deze mannen de bemanning van het schip een koers zijn gaan varen tegen de raadgevingen van Paulus in, tegen de raadgeving van Gods knecht in. Dat ze door eigen schuld in die storm gekomen zijn, dat zal Paulus later ook nog een keer aan moeten wijzen. Maar terwijl ze daar dan varen op die golven, terwijl ze heen en weer geslingerd worden, dat is beter gezegd, in groot gevaar zijn, proberen ze te doen wat u en ik allemaal zouden proberen. Wij zouden onszelf proberen te redden. En dat doen ze op 5 manieren die hier in ons tekstgedeelte worden genoemd. Het eerste, dat is, en dan lees ik verder in vers 16, lopend onder een zeker eilandje genaamd Klauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden, de welke opgehaald hebbende. Dat is het eerste wat ze doen. Ze brengen de boot in veiligheid. En wanneer u een klein beetje bekend bent met de binnenvaart, dan weet u wel het verschil tussen een schip en tussen een boot. Ik weet in de tijd dat ik zelf les gaf en kinderen in de klas had, jongeren in de klas had van het schippersinternaat in Dordrecht, dat ik wel eens vroeg naar de boot aan het begin. En dan werd ik direct verbeterd door die jonge mensen, want dan zeiden ze, het is geen boot, een boot dat is iets kleins, maar wij hebben een schip. Boot, dat is dus de reddingsboot, de reddingssloep. Die dreef aan een touw achter dat grote schip mee. Zo was dat de gewoonte in die tijd. En het eerste wat men dus doet aan boord van dit grote schip, als men in de luwte van dat kleine eilandje verkeert, dat is die boot binnenhalen. Want u begrijpt, als die boot in de storm nog achter het schip aandrijft, dan kan die door de storm tegen het schip worden geslagen en schade aanrichten. Lucas, De schrijver van Handelingen die erbij aanwezig geweest is, die schrijft in de wijvorm en zegt dat zij de boot nauwelijks machtig konden worden, slot van vers 16. Met heel veel moeite hebben ze die reddingsboot, die waarschijnlijk al helemaal onder water was, nog binnen weten te halen. Met vereende kracht. Dat is het eerste. Dan tweede wat ze doen. Vers 17. Ze gebruiken alle behulpselen het schip onder gordende. Dat wil zeggen, en dat wordt ook in de kanttekeningen wel heel duidelijk weergegeven, dat ze hebben geprobeerd om dat schip dat van hout gemaakt was, om dat met touwen, met kabels, zoveel mogelijk te verstevigen. Zo goed als dat kon in de storm. Dus ze hebben lange touwen onder het schip doorgetrokken en daarmee hebben ze geprobeerd om de verschillende delen van het schip met elkaar te verbinden, zover dat nodig en nuttig was. En op die manier hebben ze het schip ondergord. Techniek die ook vandaag de dag soms nog wel gebruikt wordt in de scheepvaart. En dan het derde, en dan lezen we nog een stukje verder, de derde maatregel. En alzo zij vreesden dat zij op de droogte Sirtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. Dat grote schip dat voer natuurlijk gewoonlijk op de wind. Groot zeil op dat schip. Maar de noordoostenwind zorgt ervoor dat dat schip gaat in de zuidwestelijke richting. En die zuidwestelijke richting die zorgt ervoor dat het schip steeds dichterbij de noordkust van Afrika zou komen. En daar was wat hier genoemd wordt in vers 17 de droogte Sirtis. Een aantal zandbanken of rotsachtige ondiepte als het schip daar terecht zou komen. Dat was nog wel heel veel kilometers weg op dit moment. Maar als het maar door zou stormen en het schip zou daarheen gedreven worden en uiteindelijk op zo'n zandbank lopen of op die rotsachtige ondiepte lopen, dan zou dat een schipbreuk betekenen. En dat willen de mannen op alle mogelijke manieren voorkomen. En daarom, ze halen het zeil naar beneden, ze streken het zeil en ze laten zich maar drijven, waarin de wind hen zal waaien, met veel minder snelheid dan toen dat zeil daar nog gehesen was. Maar ook dat is niet genoeg. Er gaat een dag voorbij, en dan zijn we al bij de vierde maatregel. Vers 18. Alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. Schip wordt heen en weer geslingerd. Aan boord van het schip is er één grote vrees en dat is dat het schip water zal maken, dat het water zal scheppen, of, dat is ook nog een gevaar, dat het toch ergens op een bepaalde ondiepte zal lopen en daarom moet datgene wat er aan boord van het schip is en wat gemist kan worden er maar uit. Misschien een deel van het graan. Het grootste deel van het graan wordt later nog uit het schip geworpen, maar een deel van de lading wordt al hier uitgeworpen. Wij deden een uitworp. Dus iets van al het kostbare goed wat ze daarbij zich hadden, dat moest eruit. En men hoopt dat men het daarmee zal redden. De vierde maatregel. En dan de vijfde maatregel, dan zijn we bij vers 19. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. Dus ook die uitworp op de tweede dag heeft niet voldoende geholpen. Men moet ook het scheepsgereedschap, wat men niet direct nodig heeft, wat men wel missen kan, men moet ook dat overboord gooien. En men doet het, het staat er zo heel nadrukkelijk, met onze eigen handen. Ja, al datgene waar ze mee hadden willen varen. Al datgene waarmee ze zich wilden proberen te redden, dat moet nu door hun handen heen overboord. Dat is het beeld wat we voor ogen geschilderd krijgen door Lucas, de schrijver van Handelingen, die zelf aan boord van dat schip was, als een ooggetuige. Intussen, gemeente, zien wij een kleine 300 man aan boord van het schip. Een aantal mensen, het zijn ze niet allemaal geweest natuurlijk, maar een aantal mensen dat verantwoordelijk is voor wat er hier gebeurt, die deze koers zijn ingeslagen. We zien een knecht van de Heere met twee broeders die mee moeten op dat schip, ondanks al hun waarschuwingen, die daar ook aan boord van dat schip zijn. Maar we zien ook, en dat wil ik vanavond even naar voren halen, we zien ook een illustratie van wat een mens doet als hij geestelijk in nood komt. Dat is niet de eerste betekenis. We moeten eerst de geschiedenis maar lezen zoals die er staat. Maar wij hebben in Gods woord allerlei illustraties en allerlei afbeeldingen van geestelijke werkzaamheden en geestelijke gebeurtenissen. En dat geldt voor deze geschiedenis ook. Mensen, en dan beperk ik me maar even tot de bemanning van dat schip. Mensen door eigen schuld een verkeerde koers ingeslagen. Mensen door die eigen schuld in de nood gekomen en in de stormwinden gekomen, zodat hun leven in gevaar was. En ze hebben het een poos niet gezien, ondanks alle waarschuwingen van de apostel Paulus. Ze werden wel gewaarschuwd, maar ze zagen het niet en ze gingen er tegenin. Ze waren blind voor alle gevaren en blind voor alle waarschuwingen en ze zijn toch gaan varen. Toen zijn ze die koers ingeslagen en toen is het gaan stormen. En toen is er een onweer losgebarsten over hen en toen zijn ze in groot gevaar gekomen. Is dat, gemeente, niet een beeld van een mens van nature? Een mens die u en ik van nature, die door eigen schuld onze eigen koers hebben bepaald. En zolang wij in de zonde voortgaan, onze eigen koers volgen. Ook al worden we door Gods woord en door de apostel, om het zo te zeggen, gewaarschuwd. Ook al worden we vanuit Gods woord gewezen op wat er nodig is. Maar wat doet een natuurlijk mens? Die slaat al die waarschuwingen in de wind. En als dan gebeurt wat er hier in deze geschiedenis gebeurt, dat het gaat stormen in je leven, dat je voor het eerst iets gaat beseffen en gaat zien van het grote gevaar waarin je geestelijk verkeert. Als dan de beschuldigingen naar je toe komen en de rollende donder van de wet van God over je leven gaat en de Heere je gaat aanklagen en je gaat beschuldigen, je in de storm bent en je beseft, als het zo doorgaat dan wordt het omkomen, wat gaat een mens dan doen? En misschien dat er vanavond wel iemand is onder ons die dat gaat doen, die bezig is dat te doen, dan gaat een mens proberen om zichzelf te redden. Daar gaat een mens proberen om, nou laten we de geschiedenis zomaar wat volgen, daar gaat een mens toch proberen om zijn reddingssloep naar binnen te halen. Om zich in geval van nood toch nog te kunnen redden met zijn eigen middelen. Maar als de Heere dan het nog harder gaat laten stormen in uw leven. Ook al hebt u dan het zeil gestreken. Ook al hebt u er dan van alles aan gedaan, maar de Heere laat u zien dat u voor hem niet bestaan kan. Wat gaat een mens dan doen? Ja, dan gaat een mens dingen overboord zetten in zijn leven. Dingen waar hij misschien wel heel erg aan gehecht was. Dingen waarmee hij ook dacht dat hij zich in leven kon houden. Voedselvoorraden aan boord van dat schip. Of scheepsgereedschap. En als dat nu is, en dat zou vanavond kunnen, in het leven van iemand. Als het nou eens zo is, dat de Heer je ertoe brengt dat je dat met je eigen handen overboord moet gaan gooien. Dat de Heer het je als het ware één voor één uit handen neemt en afneemt. Dan begrijpt u wel iets van dat dat niet gemakkelijk is gegaan door de eigen handen al die dingen overboord. Dan moet een mens gaan inleveren en dan wordt een mens armer en armer. Misschien al heel veel jaren in de kerk gezeten. Misschien wel een heel schip vol gekregen voor uzelf. Maar u moet het allemaal verliezen. U wordt armer en armer en het ene na het andere gaat overboord. En dan gaan we terug naar de geschiedenis. Want hoe gaat het dan verder met die opvarenden aan boord van dat schip? Dat wordt een belangrijke vraag dan, vers 20. En als nog zon, nog gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte. Daar staat wat, gemeente. Als we dat even op ons laten inwerken en we proberen ons te verplaatsen in die reizigers daar aan boord van dat schip. Dat ze daar dagenlang, en uit het vervolg wordt wel duidelijk dat we moeten denken aan een tijdsbestek van ongeveer 2 weken. Dat ze daar dagenlang in het noodweer heen en weer geslingerd zijn. Dat ze overdag geen zon zagen. Zo donker was het. En dat ze 's nachts geen gesternten, geen sterren zagen. Zo bewolkt was het. En dat heeft natuurlijk ook nog deze betekenis, dat in die tijd de schipper en de stuurman en de andere bemanningsleden de koers voor hun schip bepaalden door zich te oriënteren op de sterren en op de zon. Daaraan konden ze, als ze op volle zee waren, zien in wat voor windrichting ze voeren. Maar, en dat geeft iets aan van de hele moeilijke omstandigheden waaronder ze zijn. Ze kunnen zich, om het zomaar te zeggen, niet meer oriënteren. Ze hebben nergens meer houvast. Ze kunnen zich niet meer oriënteren aan de sterren 's nachts. Ze kunnen zich niet meer oriënteren aan de zon overdag. Ze weten het echt niet meer. En als God je daar brengt, als je het echt niet meer weet, als er geen licht meer overblijft van de zon en zelfs geen licht meer van een ster, als alles donker is en het stormt in uw ziel en u ziet nergens meer redding, ja, dan gaat u wel iets begrijpen van het slot van vers 20. Zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En het is alsof we die psalmregel horen klinken in onze tekst. Als alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is de situatie daar aan boord van dat schip. En dan gaan die bemanningsleden, die geen hoop meer overhouden, geen verwachting meer overhouden. En misschien is er wel iemand die zo meeluistert vanavond. En misschien is er wel iemand onder ons vanavond. Geen verwachting meer. In de duisternis en in de storm van het leven en in de duisternis van je schuld. En geen licht meer en nergens meer houvast. Geen hoop meer. En als men lange tijd, vers 21, zonder eten geweest was. En als we nog even terugkeren naar die geschiedenis, kunnen we dat ook wel begrijpen. Want als het zo stormt, dan heeft een mens ook geen trek meer om te eten. En als het zo is dat het water overboord geslagen is, daar is misschien een deel van het voedsel ook wel aangetast door het zoute water. En intussen vloeien de krachten uit de bemanningsleden weg. Geen hoop meer en geen kracht meer. En als er dan helemaal geen hoop meer overblijft, dan gaat Paulus spreken. Dan gaat Paulus preken, als ik het zo zeggen mag. Dan is God zo goed dat hij midden in die hopeloosheid zijn dienaar laat opstaan. En dan gaat er midden in de storm een ster van hoop stralen in de duisternis. Moment van zijn belijdenis, maar dan ook het geheim van zijn belijdenis. En laten we maar verder lezen in de tekst vanaf vers 21b. Toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Ja, dat zegt Paulus wel. Hij gaat eerlijk om met die mensen. En hij wijst ze hun grote dwaasheid aan. Maar als het er hier staat, gemeente, vanavond, dan zou het wel eens kunnen dat het vanavond tot troost is van iemand dat dit gezegd wordt. Omdat u zegt tegen uzelf, en dat mijn leven zo in de storm terechtgekomen is, dat is ten diepste door mijn eigen dwaasheid en door mijn eigen schuld. En zou er nou voor mij nog hoop en voor mij nog verwachting zijn? En nu gaat Paulus het in alle eerlijkheid aanwijzen en hij zegt, het is door uw dwaasheid. Had toch geluisterd. Psalm 81. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Maar Paulus zegt het toch niet om te verwijten. Paulus zegt het om vertrouwen te wekken. Hij wijst eigenlijk nog even terug naar een kleine 2 weken geleden. Toen alles nog rustig was en de hemel nog onbewolkt was. Er geen storm was en dat schip daar lag in schone havens. En Paulus de enige was op dat schip van al die 300 man die zei, we moeten niet verder gaan. Had toch geluisterd naar de raad van die knecht van God. Had toch geluisterd naar zijn woord. Had toch ten diepste naar Gods woord geluisterd. Want dat woord, dat laat nu zien hoe dwaas u bent geweest door uw eigen weg in te slaan. Maar dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij het. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. En dat is een boodschap van hoop. Daar hopen we straks nog wel meer over te horen in de derde gedachte. Maar dat is een boodschap van hoop. Voor hopelozen. En die boodschap van hoop voor hopelozen, die laat de Heere ook in de ziel van een zondaar of een zondares klinken op het moment dat er aan je eigen kant geen hoop meer overblijft. Het slot van vers 20, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En daar waar alle hoop mij ontvalt, daar wordt een venster van hoop geopend. Door dat woord van de apostel Paulus, wat hij van Gods wegen spreken mag. Evangelie. Het is ook een belijdenis, zo heb ik het vooral benadrukt. En wat is nou het geheim van die belijdenis? Ik had gezegd, er staat een heel bijzondere volgorde in deze tekst. Ik zal het u lezen zoals het er staat letterlijk in het Grieks. Het is heel zorgvuldig vertaald. Het kan niet anders vertaald worden, denk ik, dan dat het hier staat, niet beter vertaald worden. Maar letterlijk staat het er zo. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan van God, wiens ik ben, welke ook ik dien, een engel. U hoort het wel. Daar staat dus niet die engel voorop, maar daar staat God voorop. Wat Paulus hier zegt en waar Paulus hier op wijst, en dat is het grote geheim van zijn belijdenis. Hij wijst naar boven en hij wijst naar God. Midden in de storm. Dezezelfde nacht, en daar zou ik straks ook nog iets over zeggen, maar dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan van God. En dat is een belijdenis, gemeente. Dat is het geheim van Paulus' belijdenis, want wat zegt Paulus er dan achteraan? Die God wiens ik ben, wiens eigendom ik ben. Daarom begon ik met de Heidelberger Catechismus. Wat is Paulus midden in de storm, terwijl de dood voor ogen schijnt, uw enige troost in het leven en ook in het sterven? En Paulus mag het daar zeggen, terwijl het schip heen en weer geslingerd wordt. Dit is mijn enige troost, dat ik beide in leven en sterven, niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, mijn Gods eigen ben, wiens ik ben. En als Paulus dat zegt, gemeente, dan wijst hij natuurlijk op dat wonder. Op dat wonder dat hij het eigendom van God geworden is. Hoe dan? Op de weg naar Damascus, toen God hem opzocht. Paulus met zijn rug naar God toe. Paulus met zijn vuisten gebald ten diepste tegen God. Paulus een vijand van genade. Paulus iemand die God uit handen wilde blijven. Maar God strekt zijn handen naar Paulus uit. En God maakt hem in de weg van echte bekering tot zijn eigendom. Wiens ik ben. Hoe is Paulus het eigendom geworden? Daar ga ik nog een stukje terug. 33 na Christus met eerbied gesproken. Als Christus daar zijn handen en zijn voeten laat doorboren aan het kruishout van Golgotha. En met de schuld ook van Paulus, ook van Saulus van Tarse, zich aan dat vloekhout laat nagelen en de zaligheid verdient. Daar heeft Christus hem gekocht, wiens ik ben. En dan nog veel verder terug, oneindig ver terug, hoe is Paulus het eigendom van God? Omdat God van eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad en Paulus lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En hem aan zijn zoon gegeven heeft en het heeft gezegd, mijn zoon, nou wil ik dat u zo'n doorbrenger en zo'n vijand als Saulus van Tarse gaat zalig maken door uw werk. En zo Saulus, Paulus, het eigendom van Christus geworden. Eigendom krachtens verkiezing, zeggen onze oude schrijvers vaak als het over zulke uitdrukkingen gaat. Eigendom krachtens koping, Christus op Golgotha. Eigendom krachtens bekering, vernieuwing van het leven. Dat. Over dat wonder mocht Paulus spreken met een enkel woord, want in de storm kon hij dat natuurlijk maar heel kort zeggen. Maar het wezen ligt erin, wiens ik ben. En dan zegt hij erbij, welke ik ook dien. Dus die storm was er niet, als we even terugdenken aan de geschiedenis van Jona, die storm was er niet omdat Paulus een ongehoorzame knecht was geweest die een weg van ongehoorzaamheid was gegaan. Nee, zegt Paulus, welke ik ook dien. Die God. En gemeente, laat nu de nadruk deze avond eens mogen vallen op die God van Paulus. Want als wij naar Paulus kijken, dan zouden we nog kunnen zeggen, ja, dat is Paulus en die kon het zeggen. Ja, maar Paulus laat de nadruk niet vallen op zichzelf. Die staat daar niet en die zegt daar niet. Dat is niet het geheim van zijn belijdenis geweest. Ik, Paulus, Nee, hij heeft het over en hij spreekt over de God die hem opzoogt. En die hem van een Saulus tot een Paulus maakte. Die God die hem genadig vond en overwon in al zijn vijandschap en al zijn verzet. En die hem te sterk werd en die hem tot bekering bracht en tot geloof bracht. En die hem verenigde met Christus. Die God. Daar wijst Paulus naar. En als we vanavond hier in de kerk zitten, dan moeten we daar maar goed op letten. Dat Paulus daar op die plecht van het schip en misschien ergens op een andere plaats waar hij zich nog vasthouden kon in de storm. Maar dat hij met zijn woorden omhoog gewezen heeft en gezegd heeft, die God mannen, die God midden in de storm. Ik ben zijn eigendom en hij heeft zijn engel naar mij gezonden. In de grootste smarten. Laat dat ook eens troost mogen geven aan degenen die de Heere kennen en vrezen. Matthew Henry zegt dat zo prachtig. Die beschrijft in zijn verklaring, u moet dat nogmaals lezen als u die verklaring hebt thuis. Maar die beschrijft hoe dat schip heen en weer geslingerd wordt. Een schip op zee. Als er een urker, visserskotter vermist is, dan weten wij wel, dan moet er gezocht worden naar zo'n kotter. En dat is niet eenvoudig. En dan hebben wij vandaag de dag allerlei apparatuur, radar enzovoorts. Maar moet u zich voorstellen in die tijd, een schip midden op de Middellandse Zee, die opgezweept wordt door de storm. Zo'n schip is onvindbaar, zegt Matthew Henry dan. Maar midden in dat donker, als dat schip heen en weer geslingerd wordt, ziet God het wel. En God zendt zijn engel naar dat schip. Mag ik het gemeente ook nog iets breder trekken, iets ruimer trekken als er deze avond mensen zitten in grote nood, grote tijdelijke nood, of met ons meeluisteren. U bent op een schip in de storm, om het zo te zeggen, en niemand lijkt u te zien. Maar God weet het wel, God ziet het wel. Roep dan toch tot God, want dat heeft Paulus ook gedaan. Dat horen we straks nog. Paulus heeft geroepen vanuit de storm tot God. Kon je daar rustig bidden aan boord van zo'n schip? Nou natuurlijk niet. 300 man, ruwe mensen, gevangenen. Sommigen natuurlijk zo ziek als wat aan boord van dat schip in de storm. En te midden van al dat vreselijke wat daar was, heeft Paulus toch gebeden. God heeft verhoord. Hij zendt zijn engel naar Paulus toe. En die engel heeft Paulus midden in de nacht gevonden. En die heeft, vers 23, bij Paulus gestaan. Dat is ook zo'n troostvolle uitdrukking. Die engel heeft naast Paulus gestaan, midden in de storm. Net zo als dat we uit de geschiedenis van Daniëls drie vrienden weten, hoe die drie vrienden in de oven waren en daar was een engel, de engel des Heren, bij die drie vrienden. En toen waren ze veilig en wel bewaard. De engel heeft bij hen gestaan. En toen heeft die engel ook iets mogen boodschappen. En een engel, dat weten we, een engel brengt nooit zijn eigen woorden. Een engel brengt altijd een boodschap van Gods wegen. Toen heeft die engel mogen zeggen, vrees niet, Paulus, want gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat is een vreemd woord. Weet u wie de keizer was in die tijd? De keizer naar wie Paulus onderweg was, was keizer Nero. Die keizer die de christenen als een beest heeft vervolgd. Die volgelingen van Christus als tuinfakkels heeft gebruikt en levend heeft verbrand. Die keizer. En God zegt, vrees niet, Paulus. Je moet voor de keizer gesteld worden. Dat is een geloof geweest Ik sprak deze week met iemand even uit de gemeente over dit Bijbelgedeelte. Die zei, Paulus moet toch een groot geloof gehad hebben. Ja, die heeft op dit moment een groot geloof in beoefening gehad. Dat hij daardoor bemoedigd werd. Onderweg naar die grote christenvervolger. En de Heere zegt toch, vrees niet, Paulus. U zult te veilig komen. Ik zal u bewaren door de stormen heen. Door de golven heen, dat is natuurlijk de eerste betekenis hier. Vrees niet, Paulus, want ik volvoer mijn raad en ik heb alle dingen in mijn hand. U bent mijn eigendom, Paulus. Ik zal u trouw vergezellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal u veilig brengen in Rome. En daar zult u mijn woord, mijn evangelie prediken, zelfs voor de keizer. En daar, want dat ligt er ook in opgesloten, daar zal ik u ook beschermen. Ik zal met u zijn. En dat woord, dat heeft Paulus, en dat is dat geloof, dat heeft Paulus door het geloof mogen aangrijpen. Dat heeft hij mogen ontvangen. God had het gesproken. Straks zal hij zeggen, ik geloof dat het geschieden zal wat God tot mij gesproken heeft. Het geheim van zijn belijdenis. God, Gods woord, Gods bewaring, Gods genade. We gaan eerst zingen en dan nog kort iets over de zegen van die belijdenis. Psalm 93. Vers 3 en vers 4. 93 vers 3. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die in uw almacht palen stelt. En ook vers 4. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Wees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. Enkele hoofdstukken terug in het boek Handelingen, Handelingen 23, dan zijn we 2 jaar terug in de tijd, heeft de Heer dat ook gesproken tegen Paulus. En hier, in hele moeilijke omstandigheden en midden in de storm, bevestigt de Heer zijn eigen woord. Eenmaal heeft de Heer gesproken, tot 2 maal toe heb ik het gehoord. En dan weet Paulus het zeker. En dan zegt hij het en dan getuigt hij ervan. En dan tenslotte de zegen van zijn belijdenis. En dan lezen we het tweede gedeelte van vers 24. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Daar wordt mee bedoeld, dat begrijpen we denk ik, daar wordt mee bedoeld dat allen die aan boord waren van dat schip veilig aan land zullen komen. Niemand zal er in dit vreselijke onweer en in deze vreselijke storm sterven. Allen die met u varen zijn aan Paulus geschonken. En dat is een opvallend woord, geschonken. Dat wijst erop dat Paulus erom gevraagd heeft. Dat wijst erop, daar zijn de uitleggers het ook wel over eens, dat Paulus daar in de storm zijn knieën gebogen heeft. En ook al voor de storm, toen hij voorzag dat de reis met hinder en grote schade zou zijn, niet alleen van het schip, maar zelfs van het leven van de zielen. Toen is Paulus op de knieën gekomen. Toen heeft hij gebeden. Toen heeft hij daar geworsteld aan boord van dat schip waar hij tegen wil en dank mee moest varen en op een koers die hij niet uitgekozen had. En die toch de koers van Gods raad volgde. Toen heeft hij gebeden, Heere, zou u ze allemaal willen sparen? Die vloekende en tierende gevangenen om me heen. Die ter dood veroordeeld zijn en die misschien wel vreselijke misdaden op hun geweten hebben. Die soldaten, die zeelui, zou u niemand van hen willen wegnemen. Dat is ook een les voor Gods kinderen onder ons. Gods kinderen en de voorbeden van Gods kinderen, zo wordt wel eens gezegd, dat zijn de kurken waar deze wereld op drijft. Is die voorbeden er ook onder ons? Als u de Heere vrezen mag, kent u dat biddende leven, niet alleen voor uzelf, dat natuurlijk ook, maar ook voor degenen die met u varen. Paulus heeft daar onder die moeilijke omstandigheden gevraagd. Heere, wil u ze allemaal bewaren? En wil u ze allemaal behoeden voor een onvoorbereid sterven in deze storm? En toen heeft hij antwoord gekregen ook. Toen heeft de Heere tegen Paulus gezegd, door die engel Paulus, en nou schenk ik ze allemaal aan u, op uw gebed. Ze zijn allen geschonken. En in het Grieks staat daar een woord, een werkwoord, waar het woord voor genade in zit. Dus het is in de weg van het gebed gegaan, van de voorbeden gegaan, maar het is tegelijkertijd uit genade. Uit genade aan u geschonken. Niemand zal daar in deze storm omkomen. En dat mag Paulus ook zeggen. Paulus mag die mensen die daar moedeloos zijn en geen hoop meer over hadden, moed gaan inspreken. En dat doet hij ja, op de enige manier waarop dat echt mag. En dat is met de woorden van God. Met de woorden van God bemoedigd. Hij heeft het zelf van God gehoord met betrekking tot hen. En dan zegt hij het, en dan ga ik vanuit vers 24b, nog maar even terug naar vers 22. Doch als nu vermaan ik u lieden goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Dus dat is een boodschap van hoop die je daar mag gaan laten klinken. Voor mensen die het niet verdiend hadden en voor mensen die geen hoop over hadden. En dan ga ik met u toch ook nog even in gedachten terug naar die lijn die ik trok. Als een mens nu alles overboord moet gaan gooien wat van hemzelf is. Tenminste heel wat overboord gooit. Want alles was nog niet overboord op dit moment in de geschiedenis. Maar heel wat. En de reine hoop meer is op behoud. En de Heere op dat moment spreken gaat in het hart en in de ziel van een zondig mens. En hij je voor het eerst een woord van hoop laat horen. Zijt goedsmoeds. Als dat van de Heere is. Als je voor je eigen hart en voor je eigen leven mag zien. En nu kan zo'n zondaar als ik zalig worden. Nu is er nog hoop voor hopelozen en kracht voor krachtelozen. Dan gaat er in de storm van je leven toch een ster van hoop op. Ook al wordt het schip dan heen en weer geslingerd. En ook al beseft u, maar ik moet verlost worden en ik moet gered worden. En u kunt er natuurlijk geen rust bij vinden. Maar wel hoop aan ontlenen, moed aan ontlenen. En wat die zeelui hier dan niet hebben gedaan, daar lezen we in ieder geval niet van. Maar als je dat nou mag horen, als je jong bent. En het is gaan stormen in je leven. Of als u oud bent en alle moed en alle hoop is u ontvallen. En u hoort dat voor het eerst. Dan wil dat u op maar één plaats brengen. Dat u gaat roepen. Tot de God van Paulus. Dat u gaat roepen. En dat u het zegt. Heren, nu heb ik gezien in wat voor gevaar en in wat voor nood ik ben. Maar heren, nu heb ik ook gehoord dat er bij u hoop is voor hopelozen. Dat er bij u nog reden is om moed te vatten bij u vandaan. Heere, red ook mij. En als laatste vers wat we gelezen hebben, vers 26. Dat is ook zo'n zinnetje waar we zomaar overheen zouden lezen. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Nog één keer terug naar het schip, gemeente. Dat schip dat wordt dan nog heen en weer geslingerd op die ontzettend grote Middellandse Zee. En dat is daar ergens tussen Noord-Afrika in het zuiden. Met die gevaarlijke zandbanken, cities. En Zuid-Italië, waar het naartoe moet. En tussen Tunesië, het huidige Tunesië, Noord-Afrika en Italië is in die hele grote Middellandse Zee. Dan hebt u het over een lengte van 400 kilometer van water. Maar één eiland. Menselijk gesproken was de kans heel klein dat het schip daar terecht zou komen. En dat is het eiland Malta. En daar zegt Paulus van, ook al weet hij de naam nog niet, maar de Heer heeft hem iets bekend gemaakt. We moeten op een zeker eiland vervallen. Als die hele Middellandse Zee nu helemaal gevuld was met eilanden, dan was dat om zo te zeggen nog iets waar de mensen van konden zeggen, ja, die kans was er ook wel, ja. Maar in heel die enorme watermassa, één eiland in de koers waar dat schip zich bevond. Daar zullen ze terechtkomen, omdat God het heeft gezegd. En dat zal de Heere laten zien in deze geschiedenis, dat Hij een God is van wonderen. Dat Hij een God is die regeert. Laten degenen die onbegrepen wegen moeten gaan achter de Heere aan, daar nu eens moed uitvatten. Dat Hij het is die regeert. En als u deze avond niet kunt bij die grote belijdenis van Paulus en het zeggen moet. Ook als de Heere genade in uw leven gewerkt heeft. Maar zoals Paulus daar staat, wiens ik ben, die ik ook dien. Ik zou het hem niet nadurven zeggen. Ik zou het wel willen, maar het moet er maar eens op aankomen. Zie dan toch niet op Paulus, maar dat u vanavond eens zou zien op de God van Paulus die het hem gaf. Want alle genade die er in de Bijbel te vinden is en die we zien in de levens van mensen, staat er niet om een mens te verhogen. Een mens op een hoogte te stellen, maar om Gods genadewerk aan te prijzen en wat er bij hem te verkrijgen is voor een Saulus van Tarse. En dat u het dan maar veel vragen zult, Heere, wilt u mij geven, als ik op een onbegrepen en moeilijke weg achter u aan mag gaan, dat ik in uw weg mag gaan. En dat ik geloof mag krijgen om datzelfde geloof, iets van dat geloof te beoefenen als wat Paulus daar belijden mocht. Want het was tot eer van God. En dat is dan zo ongeveer het allerlaatste wat ik vanavond nog zeggen wil. Dat was natuurlijk een prediking van de ene ware God. Aan boord van dat schip, en daar hebben we al meer van gehoord, van dat schip van mensen die hun hele leven geruïneerd hadden en verzondigd hadden. Er waren erbij misdadigers tot de dood veroordeeld, onderweg naar de dood. Er zullen er ook wel geweest zijn die bij zichzelf hebben gezegd, ach, wat maakt het me nou eigenlijk ook uit of ik zal sterven in de golven of dat ik zal sterven ergens in het Colosseum in Rome. Maar aan de harten van die mensen werd nog het woord van de God van Paulus gelegd. God wilde nog dat daar midden in die Middellandse Zee, aan boord van dat heen en weer slingerende schip, zijn naam beleden werd en zijn naam gepredikt werd. En zijn macht en zijn genade en zijn trouw gepredikt werd. Opdat verloren zondaren hem zouden zoeken. En opdat ze niet zouden rusten voordat ze hem gevonden hadden en het Paulus na konden zeggen, wiens ik ben, welke ik ook dien. En Paulus heeft gebeden, gemeente, en hem werden bijna 300 opvarenden geschonken voor de tijd. Maar meer dan Paulus is Christus. Van wie Jesaja het zegt aan het slot van Jesaja 53. Die voor de overtreders gebeden heeft. En zijn voorbeden is er niet alleen voor de tijd. Maar ook voor de eeuwigheid. Paulus schrijft ervan op een andere plaats. Die ook voor ons bidt. U zegt dat is voor Paulus en dat is voor allen die diezelfde genade kennen en ik dan. Dan denk ik nog aan dat andere woord uit de Hebreeënbrief. Waar het staat, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Maar er staat ook iets voor, dat hij volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. En dat dat de vrucht mag zijn van deze avond. Dat geven de Heere. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u dat willen geven. Dat wonder van genade, Heere. Wat in Paulus' leven gebeuren mocht, in ons leven niet onbekend blijft. dat, Heere, wij zalig mogen worden gemaakt op kosten van het werk en van de voorbeden van die zaligmaker, die nu volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. En Heere, laat er vanavond eens een de storm van zijn leven moed mogen hebben gevat om tot u te gaan roepen, om te wijzen op dat werk van die volkomen hoge priester, om te vragen om uw genade, die u bewijzen wil aan de grootste der zondaren, aan de overtreders. Heer, heb dank voor wat u gaf. Vergeef al het zondige, spaar en bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk in alle moeilijke omstandigheden, om Christus wil. Amen. Psalm 56, het vierde vers is de slotzang. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, maar ook dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. 56, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.